Wie in 1975 het arbeiderspension De Tijdgeest aan de Eglantierstraat binnenloopt, komt terecht in een slecht onderhouden pand. Matrassen met een gescheurd dekbedovertrek, gebroken ruiten die afgestopt zijn met karton of houten planken en een keuken die, op zijn zachtst gezegd, niet uitnodigt om in te koken. Dit kan je allemaal zien op de foto's die Koen Wessing maakte van Pension De Tijdgeest. Wat je ook ziet op deze foto's zijn de bewoners van dit pension in de Jordaan. Mannen, voornamelijk uit Marokko, die naar Amsterdam zijn gekomen om te werken en ook om avontuur te beleven. In het pension sliepen ze met velen in kleine kamertjes. Op de foto's kan je zien dat ze hun best deden om het er gezellig te maken. Zo hingen er posters aan de muur van Mekka, van de Tower Bridge in Londen en andere toeristische trekpleisters. Bij de foto's van Koen Wessing begint onze zoektocht naar het leven van de mensen die woonden in pension De Tijdgeest. Je luistert naar aflevering 1 van podcast De Tijdgeest. Een podcast voor het Stadsarchief Amsterdam, samengesteld door Warda El-Kadouri en Lulu Kokkedee. En ik, Lulu, neem je mee. Mee naar dat pension in de Eglantierstraat in de Jordaan. In De Tijdgeest zag je niet alleen een slecht onderhouden pand. Nee, in deze zoektocht kwam ik erachter dat het pension voor iets groter staat. Het is eigenlijk letterlijk een tijdgeest die je vangt in deze foto's en in dit verhaal. Een hele generatie arbeidsmigranten die hier hun thuis vond.
Zaaltje, zo'n kamertje, zeg maar.
Of nou ja, hun huis.
3x4 of 3x5, daar woont 6 mensen.
Een buurt die zich moest verhouden tot dit pensioen.
Ik bedoel, dat zijn hier allemaal gastarbeiders, zijn er niet. Ik bedoel, dat is...
En zelfs een rechtszaak.
Ze zijn dus gezamenlijk gaan optreden tegen het pensioen.
Plus de structurele problematiek die erachter verscholen ligt.
Op iedere hoek was wel een pensioen, want dat was natuurlijk big business.
Hoe zijn we hier beland? Ik denk dat we het best kunnen beginnen bij het begin. Terug naar De Tijdgeest. Als je video's van vroeger bekijkt, zie je hoe gastarbeiders geworven werden in het land waar ze woonden. In dit geval Marokko.
Combien d'années vous avez été à l'école?
8 ans.
8 ans. Pas accepté.
Non.
De grove selectie begint met de eisen van de werkgever. Bijvoorbeeld leeftijden, gehuurd of ongehuurd. En de eisen die mijn ministerie meegeeft. Ze moeten representatief zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Geen analfabeet. Er moet behoorlijke communicatie zijn. Dat is wel eens de wens overgelaten enzovoort.
Assieve.
Dat klinkt goed. Werk in Nederland. En op de foto staan de mensen echt in de rij. Maar eenmaal in Amsterdam stond hen dus bijvoorbeeld een verblijf in De Tijdgeest te wachten. Ik vond een aflevering van Brandpunt, waar het zelfs over De Tijdgeest gaat.
Bekend voorbeeld ook waar een 180 man gehuisvest zijn. Nou ja, gehuisvest is een wat een mooi woord. Een oud pakhuis van De Tijdgeest, waar die 180 man nu ondergebracht zijn. Maar waar ook de mensen soms verblijven onder in de trapkast en dergelijke. Er is geen enkel brandveiligheidsapparatuur aanwezig, terwijl ook de andere voorzieningen toch erg te wensen overlaten.
Ja, dus geen brandslangen, geen brandblusapparaten?
Geen brandblusapparaten, dat kan de eigenaar die er dit pension met wat andere pensions een 30.000 aan overhoudt moeilijk bekostigen, zegt hij.
Hoeveel houdt hij dan over?
30.000.
Je hoort een omwonende in de Jordaan.
Nou ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor, zoals die mensen hier moeten leven. Nee? Ik bedoel, dat zijn hier allemaal gastarbeiders, zijn er niet. Ik bedoel, dat is...
Maar als de brand komt, dan is het niet overzien.
Een van de mensen die in die periode vanuit Marokko naar Nederland vertrok, was Omar El-Miloudi. In mijn zoektocht naar oude bewoners wees collega Warda me op het verhaal van El-Miloudi. En ik zocht hem op, om meer te weten te komen over de omstandigheden in De Tijdgeest.
Ik ben van Marokkaanse afkomst. Ik ben in 1966, om precies te zijn, in oktober naar Nederland gegaan, maar niet als eindbestemming toen, ja, jongeman, 21. Denk ik, ja, ben ik vrij, ga ik even een beetje snuffen hier en daar, kennis nemen hoe de Europa is. Mm-hmm. Misschien kom ik terug. Ja, toen ik in Nederland kwam, ging de heel andere wereld voor mij verschijnen. denk ik, ja, eerste jaar, tweede jaar. Even proberen een mooie bandje te vinden, geld verdienen, in teruggaan om iets te beginnen daar. Mm-hmm. Maar na een jaar, twee, drie, denk ik nee.
En kunt u iets vertellen over hoe dat pensioen De Tijdgeest eruit zag?
Als ik mag eerlijk zijn, zal ik beginnen met, die was niet schoon, vies, veel mensen, geen aandacht, geen voorzieningen. Zelfs de douche, je moet naar de openbare douche in Amsterdam gaan. Dat was echt...
En had u een eigen kamer of sliepen?
Nee. Je woont met drie, vier mensen. Zaaltjes, zo'n kamertje, zeg maar. 3x4 of 3x5. Daar woont 6 mensen, 4 mensen. Op Stapelbieden. In gemeenschappelijke keuken. Maar geen douche, geen toiletten is ook puinhoop. Ja. Geen echt voorzieningen voor mensen.
Allereerst, zou jij je even willen voorstellen?
Ja hoor.
Historicus Nadia Bouhas van de Universiteit Leiden richtte zich in haar onderzoek met name op de komst van Marokkaanse arbeiders naar Nederland.
Ik dom fotograferen.
We gaan bij haar thuis op bezoek om meer te weten te komen.
Je gaat op mijn vragen, jongen.
De kat zit eerst even in de weg.
Wie wil het nu spelen? Nieuwe mensen. Ja. Oké. Jullie gaan monteren, hè? Dus...
Maar dan kunnen we beginnen.
Oké, mijn naam is Nadia Bouhas. Ik ben historicus.
Ze vertelt me meer over de achtergrond van de beslissingen van mannen als Omar Amiloudi om naar Nederland te komen.
Het was echt bittere noodzaak, want de economie trok aan. Maar er was niemand die dat werk wilde doen. Nederland was net als andere buurlanden, Frankrijk, België, Duitsland, afhankelijk van buitenlandse arbeiders. Dus de Nederlandse overheid ging ook heel actief op zoek naar gastarbeiders. Want dat werk wilde niemand doen.
De meeste mensen werden niet, zoals in dat filmpje, geworven door de Nederlandse overheid, maar kwamen uit zichzelf hierheen. Spontane migratie dus. Naar Nederland bijvoorbeeld, want daar was werk genoeg.
En wat voor werk? Nou ja, dus in fabrieken, in de zware industrie, in de mijnen. Dus dat was heel gewoon. Hè? Ze werden ook zichtbaar in de samenleving. En men begreep ook wel dat, ja, zonder die gastarbeiders kunnen we die fabrieken niet openhouden. Ze waren enorm geliefd in arbeidszin, maar ook gewoon, nou ja, het waren jonge mannen, knappe mannen. Die waren ook geliefd bij de vrouwen. Maar dat zien we eigenlijk altijd al wel. Hè? Ook bij Marokkanen, ja, die waren heel erg populair en in trek.
Ja, dus er was in het begin niet een vijandige stemming.
Helemaal niet.
Naar onze banen worden ingepikt of onze huizen worden ingepikt.
Nee hoor, helemaal niet. De rode loper werd feitelijk uitgerold voor buitenlandse arbeiders. Want de Nederlandse overheid en Nederlandse werkgevers zagen in dat zonder buitenlandse arbeiders, ja, kon je de economie wel opdoeken. Dus kon je de fabrieken wel sluiten. Dus men zag het nut ook in. En dat hield aan.
Bedrijven en de overheid rolden de rode loper uit voor nieuwe arbeidskrachten uit het buitenland. Maar in het dagelijks leven ervoor Omar Amiloudi dat niet altijd zo, vertelde hij mij.
Het ging wel. Maar hoe? Je zag het in de houding.
Dat Nederlanders migranten nodig hadden, betekent niet dat migranten zich ook echt welkom voelden.
Je zag het ook in gesprekken. Je wordt gezien als een migrant. Die minderwaardig is. Je bent naar Nederland gekomen om te werken, om te profiteren zelfs.
Ja, de mensen benoemden dat als profiteren.
Ja, toen al. Ja.
Ja.
Ja, toen al.
Ja, en dat lijkt me wel moeilijk ook. Voelde u dat wel eens als... Was het daardoor moeilijk om je thuis te voelen?
Ja, omdat toen je bent... Ik zei het ook na 2 jaar, 3 jaar, je wint wel aan. Je probeert achter te komen wat er allemaal speelt in de Nederlands systeem en noem maar op. Dan ga je de strijd in.
Ja.
Want je heeft geen keuze. Je gaat de strijd in, je gaat terug. Voor mij was het onmogelijk om snel terug te gaan. Mm-hmm. Geworden. En je rolt in de strijd tegen ongelijkheid.
Hij kent wel een aantal mensen die die strijd ook hebben gevoerd. Hij kent Ineke van der Valk. Zij was actief bij het BAK, het Buitenlands Arbeiderscollectief. Een organisatie die ook aan de slag ging met het verbeteren van omstandigheden voor arbeidsmigranten. Ze spannen bijvoorbeeld rechtszaken aan tegen eigenaren van dit soort pensioens.
Mijn naam is Ineke van der Valk. En terugkijkend is het eigenlijk zo dat ik vanaf mijn 20ste betrokken ben geweest bij alle ontwikkelingen rond de multiculturele samenleving. En, en dat mijn leven daar eigenlijk dus nauw mee verbonden is geweest.
Van der Valk woonde destijds in de Jordaan, waar ze samen met het BAK buurtgroepen oprichtten.
Nou, tegen de tijd dat ik daar aankwam, waren er buurtgroepen in bijvoorbeeld de Staatsliedenbuurt, de Dappenbuurt, Schinkelbuurt, in allerlei buurten. Maar in Jordaan was dat niet. Dat waren vooral jonge mensen en studenten die zich organiseerden daarin. Maar wij probeerden wel altijd buurtbewoners erbij te betrekken. Dat zie je ook aan die actie van de Tijdgeest. Die actie gewoon voort uit een verontrusting onder buurtbewoners over de slechte situatie in die Tijdgeest. Dat het hele gebouw zag er niet uit en ramen waren kapot en ze hadden overlast op allerlei manieren. Die buurtbewoners hadden zich georganiseerd en wij kwamen dan als BAK in contact met die buurtbewoners. En hebben toen het initiatief genomen om de bewoners te benaderen.
Ze maakten bijvoorbeeld buurtberichten. Krantjes waarin werd verteld wat voor acties er op de planning stonden en waarin om solidariteit werd gevraagd.
Het was echt heel veel werk. En dan stond je aan die stencilmachine eindeloos pamfletten te draaien die dan vervolgens op de markt werden uitgedeeld. Of in de koffiehuizen. Ik herinner me nog dat we echt de koffiehuizen langs gingen met die buurtberichten, dus pamfletjes waarin uitgelegd werd wat voor actie er gevoerd werd en waarin mensen om solidariteit werden gevraagd.
Bijvoorbeeld voor deze actie, de rechtszaak die gevoerd zou worden rondom Pension de Tijdgeest.
Ik heb een buurtbericht gevonden.
Mijn collega Ingrid vond een aantal van die pamfletten.
In het archief ook. En dat is uit die tijd, het is heel provisorisch in elkaar gezet door het BAK met typemachine en viltstift. En dat hebben ze dus verspreid bij de buurtbewoners om hun op de hoogte te stellen van wat er allemaal aan de hand is in de Tijdgeest en wat er allemaal gebeurde. Ik ga even een stukje voorlezen. Iedereen kent het Pension de Tijdgeest. Al jarenlang hebben de bewoners en de buren van het pension onvrede met de slechte toestand van het gebouw. De Tijdgeest heeft, sinds het 10 jaar geleden van de fabriekshal omgebouwd werd tot pension, alleen maar ongemak gebracht. Ongemak, zowel voor de bewoners als voor de buren.
En dan was er toch ook wel, mensen waren daar wel op aanspreekbaar. Dus er was best wel veel, soms waren er ook moeilijke reacties, een beetje racistische reacties, maar heel veel was er toch wel solidariteit van mensen die ook die problemen begrepen of zich daarin herkenden.
Het wordt niet meer gepikt. In januari van dit jaar staken een aantal Nederlanders de koppen bij elkaar. Zij schreven een brief aan het wijkcentrum waarin ze de klachten op een rijtje zetten. De kapotte ramen, het lawaai van de mensen die op de deur bonzen, omdat de bel kapot is, de vieze en ongeverfde buitenkant. De leden van het BAK gingen met de Nederlanders praten. Het bleek dat de Nederlanders niets tegen de bewoners van het pension, vooral buitenlandse arbeiders, hadden. Juist ook zij waren immers de dupe van het slechte pension. Afgesproken werd dan ook om met de buitenlanders samen om de tafel te gaan zitten. Samen sta je immers sterker. Nu zie je eigenlijk ook al in de woorden van het BAK hoe die samenkomst van de buurtbewoners en de bewoners van het pand is gegaan. Hè? Ze zijn dus gezamenlijk gaan optreden tegen het pension. De enige die veel plezier aan het pension heeft is de eigenaar, de heer T.J. Kampstra.
De familie waar het allemaal om gaat, de pensioneigenaren, heette Kampstra. Of Kamstra zonder P, daar komen we niet echt uit. Het blijft een beetje in het ongewisse wie die mensen nou precies zijn. In die brandpuntaflevering waar ik het eerder over had, werd meneer Kampstra geconfronteerd door de journalist. Dat is het enige beeld wat we gevonden hebben.
Meneer Kampstra, mag ik u even wat vragen?
Meneer, we hebben al genoeg gesproken. Ik heb u gezegd, komt over 14 dagen maar terug.
We zijn hier op de openbare weg, dus misschien kunt u me nou wel even iets vertellen. Waarom mocht ik even niet bij u binnenkijken?
Ik geen commentaar meer.
Had u iets te verbergen dan misschien voor mij?
Nee.
Is het zo dat u 180 mensen binnen heeft?
Nee. Weet u wat u moet doen? Ga naar het politiebureau.
Ja.
Hotelcontrole. Die weet precies hoeveel mensen er zijn.
Er wordt wel eens gezegd dat u er 30.000 gulden overhoudt.
Ja, natuurlijk. Nou, weet je wat u dan moet doen? Ga naar mijn accountant, die heeft mijn boeken.
Houdt u er 30.000 gulden over per maand?
Er blijft geen cent over, meneer. Als alle onkosten eraf gaan, blijft er niets over.
Het zet ons aan het denken over wat we met de familie Kamstra moeten in dit onderzoek. Ze speelden een belangrijke rol in deze specifieke zaak. Maar wat moet je daar zoveel jaar na dato nog mee?
Ik zit gewoon na te denken over de vorm. Want je hebt, ik denk toch in het verhaal zoals wij dat vertellen, willen we eigenlijk het lot van gastarbeiders willen we belichten. Ja. En komen ze in zekere zin, hoewel ze, en dus niet als een soort willoos slachtoffer, maar worden ze wel, zijn ze wel het slachtoffer van een systeem waarin ze geen, niet echt geholpen worden. En in dat narratief is de dader dan zeg maar familie Kamstra en de gemeente, die dus elke keer een falend beleid heeft ten opzichte van deze pensioens. Ja, ik vind het dus lastig dat, aangezien die mensen waarschijnlijk niet meer leven, hoe gaan we dat dan, hoe vlieg je dat aan? Hoe ga je dan eigenlijk verhaal halen bij de kinderen of de kleinkinderen?
We besluiten dat we, hoe lastig het misschien ook is, toch contact moeten zoeken met de familie Kamstra of met hun kinderen. Natuurlijk in het kader van hoor en wederhoor. Het gaat immers over hun familie. Maar wellicht kunnen ze ons ook meer vertellen over het pension en de mensen die hier woonden. Of dat lukt, hoor je in aflevering 2. Eerst maar eens terug naar Nadia Boeras. Eerder vertelde ze me over spontane migratie.
Als je zo'n spontane migrant was, dan kwam je aan, vaak in Utrecht.
In tegenstelling tot wervingsmigratie, waarbij bedrijven een baan en woonplaats aanbieden, besluiten mensen bij spontane migratie om zelf naar een ander land te vertrekken.
Mensen hadden al kennissen, dus kettingmigratie speelde een belangrijke rol. Dus als één broer gaat, dan volgen andere broers, neven, streekgenoten, dorpsgenoten, et cetera. Dus dat speelt een heel erg belangrijke rol. Dus mensen gaan daar waar ze andere Marokkanen kunnen treffen. Utrecht was in het begin een hele belangrijke bestemming. Midden van het land. Met name de jaarbeurs. Had je ook een Marokkanencafé. Dat was heel belangrijk. Daar hingen die Marokkanen. Daar vonden ze elkaar.
Bij aankomst is er voor hun dus nog geen baan of bed.
En op die manier hielpen ze elkaar ook. Hè. Weet je waar ik werk kan vinden? Weet je waar ik kan wonen? Heb je misschien een plekje, huisvesting? Zo hielpen ze elkaar. En dat gold ook voor Amsterdam. Als er een Marokkaan aankwam lopen. Vaak was de tactiek, ik kijk om me heen. Als ik andere Marokkanen zie, dan vraag ik, hey, weet jij waar ik werk kan vinden? Maar feitelijk was het zo dat als je overal waar je aanklopte, was er wel werk. Er was werk in overvloed in die jaren.
Ik vraag me af of dat ook de manier is waarop dit soort pensioens ontstonden.
En dan, als je dan op je werk kwam, dan werd je dan verder gestuurd naar een pension. Daar wonen Marokkanen, daar kun je naartoe. En zo belanden ze dan in allerlei pensions. Want in Amsterdam, met name in de Jordaan, waren ongelooflijk veel pensions geconcentreerd. Het was ook natuurlijk een bron van gezelligheid, een bron van sociale contacten, samen zijn, het gemis verdrijven, samen een potje dammen. Dus dat gebeurde. En die pensions in Amsterdam, die waren, zoals gezegd, met name in de binnenstad. Mm-hmm. En in de Jordaan had je ongelooflijk veel pensions. Op iedere hoek was wel een pension, want dat was natuurlijk big business. Al die koppelbazen die appartementen omtoverden tot pension, 20 stapelbedden neerzetten en de hoofdprijs vroegen voor een slaapplek, hè, want verder was er niks. Dus die mannen moesten dat wel betalen. Dus die uitbuiting was er wel degelijk in het pensionwezen. En daar gingen ze dan wonen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, dat is vies, dat is druk. Mannen werkten vaak in ploegendienst, dus dan lag er iemand slapen en dan stond de ander op om zich op te maken om naar zijn werk te gaan. Er werd gekookt. Die mannen moesten zien te overleven in die pensions.
Even terug naar de rechtszaak. We komen erachter dat er twee mannen waren die zich opwierpen als aanklagers.
Velia had nog geen papieren en had natuurlijk sowieso een precaire positie. Dus het was heel moeilijk om uit de tijdgeest mensen te halen die met naam en toenaam die dagvaardiging wilden, de eiser daarin wilden zijn. Dus dat heeft ook echt tijd en moeite gekost. En veel mensen spraken nauwelijks Nederlands. En deze twee mannen, dus Boudastas en El Bakioui, die spraken relatief goed Nederlands. En die hebben zich toen uiteindelijk opgeworpen om dat te doen.
Door alle gesprekken zijn er veel gedachten die de revue passeren. Maar er is één ding waarmee we moeten beginnen. De aanklagers vinden. De bewoners die zich opwierpen om de zaak op hun naam te voeren. Dat kunnen we denk ik op verschillende manieren doen. De foto's die fotograaf Koen Wessing maakte van de tijdgeest waar deze aflevering mee begon. Dat is een aanknopingspunt. Wellicht herkennen mensen die we spreken voor deze podcast bewoners op die foto's. En nog een andere manier om de aanklagers te vinden kan zijn woningkaarten. Woningkaarten zijn kaarten met gegevens over de bewoners van een woning. Als iemand verhuist, staat naast de datum van vertrek ook het nieuwe adres op de kaart. Al die kaarten zijn in te zien bij het stadsarchief. En dus konden we er een aantal vinden van de tijdgeest. Mijn collega Ingrid en ik gaan op pad. In de hoop één van de mannen die op de foto's van Koen Wessing staan te vinden.
Oké, we gaan weer van start. We lopen nu op de hoek van de Eglantierstraat Lijnbaanskracht. En we gaan nu naar...
We lopen nu eerst naar de Marnixstraat.
Ja.
En dan naar de Westerstraat.
Ja.
Want er zijn dus twee bewoners van de tijdgeest die nadat het pand ontruimd werd... Naar een adres hier heel dicht in de buurt zijn gegaan. En nou ja, ik heb dus uitgevonden dat zij daar naartoe zijn gegaan. En wie weet.
Ja, stel je voor.
Wonen ze daar nog? Het gaat langzaam trouwens, het is nu pas bij 2.35. Of waar moesten we nou heen? Moesten we naar 2.35? Even kijken. Ja, 2.35. En dan de huis.
Dit is 2.35. Dit is geen huis. Huis is aan deze kant.
We bellen aan. Of er iemand open doet, dat hoor je in de volgende aflevering. En wat je ook hoort in aflevering 2.
Tolerant betekent niet de acceptatie. Betekent, doe wat je wil en laat mij mee met rust.
Toen is de rechter, en dat was heel bijzonder... de rechter is dus zelf in dat pension komen kijken wat de situatie was.
Het is een groter, complex probleem op dat moment. En ook een politiek iets.
Je luisterde naar een podcast van het Stadsarchief Amsterdam. De interviews werden uitgevoerd door Warda El-Kadouri en mijzelf, Lulu Koekedee. Het script en de montage is in handen van Melanie Seuren en Seo Biesbroek. Onderzoek werd gedaan door Warda El-Kadouri, Ingrid Janssens, Jolan Lammertink, Wendy Posmus en mijzelf. Projectleiding en eindredactie komt van Jitka Peters en Sophie Tates. Tot de volgende aflevering.
Van 4 oktober tot en met 26 januari is de tentoonstelling Al die Amsterdamse mensen, foto's 1970-1990, te zien in het Stadsarchief. Ik, Warda El-Kadouri, werkte daar als gastcurator aan mee. De tentoonstelling biedt een inkijkje in een turbulente periode van 20 jaar, waarin de stad Amsterdam ingrijpende veranderingen onderging. Kom kijken naar de fotoserie van de tijdgeest door Koen Wessing en ontdek het werk van andere Amsterdamse topfotografen. Struin door de buurten, leef mee met de protesten en voel de tijdgeest van de jaren 70 en 80 in Amsterdam.